Goed. Ik begin even met het lezen van een aantal stukjes. Er zijn natuurlijk best wel een hele hoop teksten. Als het gaat om het onderwerp van vanavond, Christus de Messias. En het woordje Messias is eigenlijk gezalfde en hetzelfde woord als Christus. De vorige keer hadden we het over de redder, de verlosser. En dat zit in de naam Jezus, hè. Dat is Yahweh red, of in Yahweh is redding. En het woord Christus betekent gewoon de gezalfde. Jezus was de naam, of is de naam van de mens die God heeft uitgekozen. Zijn eigen zoon natuurlijk. En Christus is zijn titel. Dat is de gezalfde. En ik wil een paar teksten lezen uit het evangelie van Matthäus. En het staat ook bovenaan je samenvatting. Een hele rij is het eigenlijk. Het is steeds een kort stukje. We beginnen in Matthäus 1. En we eindigen in 16. Maar het zijn steeds een paar teksten. Dus het is niet zo heel veel. Je moet wel even een beetje bladeren. Maar goed, dat is ook niet zo'n ramp. Matthäus 1 vers 1. Geslachtsregister van Jezus Christus. Dus eigenlijk van Jezus de gezalfde. Zoon van David. Zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob. En Jacob verwekte Juda en zijn broers. Enzovoort. En dan komt er in vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd. Of gezalfde of Messias. Dan is uit hoofdstuk 3. De voorloper van de Christus, van de Messias, is Johannes de Doper. En daar lezen we een klein stukje van in Matthäus 3. In die dagen nu trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea en zei: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan hoofdstuk 4, vers 17. Dan zien we dat de Heer Jezus datzelfde brengt. Hoofdstuk 4, vers 17 staat: van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dan hoofdstuk 5, bekende bergrede eigenlijk. Toen hij nu de menigten zag, klom hij op de berg. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond en leerde hen aldus. En er komt daar een grote rede eigenlijk. Met de principes van zijn koninkrijk. Daar gaan we zo nog iets over zeggen. En dan even een sprongetje naar hoofdstuk 13, Matthäus 13. Matthäus 13. Daar lezen we in vers 1. Op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee. En vele menigten verzamelden zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat. En de hele menigte stond op het strand. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenis en zei: zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Nou, en dan komt die gelijkenis. Daar gaan we zo ook nog wel iets over horen. En dan tenslotte hoofdstuk 16 van Matthäus. Daar lezen we over Petrus in vers 13... Toen Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen aldus: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Een onderwerp trouwens over een aantal avonden, de Zoon des Mensen. Zij nu zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: u echter, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus nu antwoordde en zei: u bent de Christus, of de Messias, de Zoon van de levende God. Jezus nu antwoordde en zei tot hem: gelukkig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover. Ja? Nou, zoals ik de vorige keer al heb aangegeven, wij als gelovigen en jullie als gemeente hier in Zeewolde eigenlijk de verantwoordelijkheid om de Heer Jezus steeds beter te leren kennen. Dat heb ik ook. He, want alle zegen van God, die heeft hij ons geschonken in Christus Jezus. En alle groei En alle blijdschap en alle rust en alle vrede vinden we alleen in hem. Ja, klopt hè? Zoveel beloften er ook zijn, in hem is het ja en het amen. In hem is alles te vinden wat wij nodig hebben. Daarom doet het God ook bijzonder veel vreugde dat er mensen zijn die tijd vrijmaken om over zijn zoon na te denken. Want God heeft een enorme behoefte, een verlangen om dat wat er in zijn hart is aangaande zijn zoon te delen aan zijn kinderen, aan gelovigen. Natuurlijk ook aan ongelovigen. Maar die moeten eerst weten dat hij de verlosser is, wat we de vorige keer gezien hebben. Maar een gelovige mag verder eigenlijk wortelen in de persoon van Christus, vandaar deze avonden. Nou, de Messias, de Christus, dat is iets wat typisch voor het Joodse volk, voor Israël, bestemd is in de eerste plaats. Het woord Messias of gezalfde betekent eigenlijk, dit is de koning, dit is de mens die God door profetie heeft aangewezen als zijnde koning voor zijn volk Israël. Nou, we lezen daar ook iets over in de psalmen. Er zijn een aantal messiaanse psalmen. Misschien heb je daar wel eens van gehoord, van de term messiaanse psalmen. Maar bijvoorbeeld psalm 2, daar lezen we dit over die gezalfde. Psalm 2, vers 1, dat is nog niet zozeer de gezalde voor Israël, maar dat zullen we zo wel zien. Maar er staat in ieder geval in de NBG-vertaling, waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. De Messias. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat wordt ook in Handelingen 4 geciteerd. Als er tegenstand is vanuit de overheid, de toenmalige overheid, tegen de verspreiding van het evangelie van de Heer Jezus. Dan wordt dit vers geciteerd, dat de koningen spannen samen om die banden van de Heere God, Yahweh, en zijn gezalde, de mens Christus. Die moeten zij niet, dat willen zij niet. Dus hier zie je een heel mooi voorbeeld van het woord gezalfde. Een andere plaats waar het woord gezalfde in het Oude Testament voorkomt is bijvoorbeeld Daniel 9. Waar staat, ik kan het wel even opzoeken. Misschien is het niet makkelijk te vinden zo snel even Daniel 9. Maar ik denk dat de Statenvertaling daar een goede vertaling heeft. Een betere, maar hier in mijn vertaling staat hij vers 25. Weet dan, in dus Daniel 9, vers 25. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst. Staat hier. Dat is de Messias, zijn 7 weken en 62 weken. Zo staat in de herziene Statenvertaling. Dus het moment dat die tempel herbouwd werd onder de leiding van de Meden en de Perzen eigenlijk. Kores, lezen we in Ezra 1. Vanaf dat moment tot aan de gezalde, de Heer Jezus, zijn 69 weken. Dan ga ik dat nou niet allemaal uitdiepen, maar dat zijn 380 jaar. En dat klopt ook precies met de tijdsrekening. Nou, in ieder geval, het gaat maar even om dat woord gezalfde. De Heere God heeft een persoon, een gezalfde, een vorst. En die persoon heeft hij aangesteld als koning over zijn volk Israël. En deze gezalfde, deze Messias, die zal straks samen met zijn volk Israël regeren over deze hele aarde. Dat is een beetje het beeld wat we krijgen vanuit het Oude Testament. En in Matteüs 1, wat ik in het begin heb voorgelezen, zien we eigenlijk gelijk dat er in het eerste hoofdstuk bevestigd wordt dat hij, de Heer Jezus, de mens Jezus, de gezalfde is. Want uiteraard wist men in het Oude Testament nog niet wie de gezalfde was. Dat hij de naam Jezus zou dragen. Dat staat natuurlijk wel in Jesaja, in Emmanuel, God met ons enzovoort. Maar hij kreeg de naam Jezus. En het evangelie van Matthäus, naar Matthäus, is heel bijzonder bedoeld voor het Joodse volk. Om aan te tonen dat hij de ware Messias is. De Christus. Er staat ook, heb ik ook voorgelezen, geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David. Daar begint het mee, de zoon van David. Hij is de gezalfde uit Psalm 2. Hij is degene waar in 2 Kronieken 7 over wordt gesproken als degene die op de troon zou zitten van David. Hij is rechthebbende op de troon omdat hij ook een zoon is van Jozef in vers 16, de man van Maria. En hij was een afstammeling van David. En dan komt er een zoon van Abraham. Dus hij is niet alleen rechthebbende op de troon van David, maar hij is ook degene die alle beloften die aan Abraham gedaan zijn, in ontvangst mag nemen. Want hij is de enige die rechtvaardig is. De enige die zonderloos was. En de enige aan wie God eigenlijk die belofte deed. Zoals we dat ook in Galaten 3 lezen. Het is aan zijn zaad, staat er dan. Hè? Niet aan zijn zaden, maar aan de belofte is gedaan aan Abraham en zijn zaad. Dat is Christus. En iedereen die met Christus verbonden is door het geloof, of je nou een Jood bent of een heiden, ontvangt die erfenis, namelijk die zegen in het beloofde land straks. Maar daar zal ik zo nog wel iets over zeggen, op het eind. Ja? Duidelijk dit tot nu toe? De mens, Christus, is de gezalfde voor Israël in de eerste plaats. En hij komt tot Israël eerst via een aankondiger, Johannes de Doper. En dat was ook helemaal volgens de lijn van Malachi 4. Een roepen in de woestijn. Hij was de profetische aankondiger van de Messias. Hij was degene die tot het volk zei, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ja? Hoe dan? Doordat Christus onder hen was, de koning. De Messias, de gezalfde. En in zijn persoon was dat koninkrijk nabij gekomen. Er staat niet dat het koninkrijk zal opgericht worden. Het is nabij gekomen. Want in zijn persoon konden ze alle elementen van het komende koninkrijk zien. Ja, dat gaan we zo nog zien. De Heer Jezus zegt zelf in hoofdstuk 4. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ik ben hier, andere woorden. Ik ben in jullie midden. Maar het koninkrijk kan alleen gezien worden door
geestelijke ogen.
Ja, dus door wedergeboorte. Tenzij je wordt geboren uit water en geest, kunt u het koninkrijk van God niet zien, zegt hij tegen Nicodemus. Dus je moet je bekeren. Anders zie je niet de koning van dat koninkrijk. En ik ben nu bezig met een serie over Johannes. Het evangelie van Johannes in Ermelo. Daar zijn we nu al bijna anderhalf jaar mee bezig. En iedere keer zie je weer dat de Heer Jezus voortdurend de mooiste dingen zegt. En hij geneest een man die verstrompel of verlamd was. En er zijn maar een paar mensen die het zien. Wie hij is. En de rest ziet dit gewoon niet. En dat is ook, bekeert u. En het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wil dus zeggen, ik heb dat ook op je samenvatting gezegd. Kijk maar even die bovenste schuine tekst. Daar. Ja. Daar zie je het heel duidelijk staan uit Lucas. Toen hem nu gevraagd werd door de fariseeën, wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal ook niet zeggen, zie hier of daar. Dus met andere woorden, het was nog niet de tijd dat dat koninkrijk werd opgericht in macht en majesteit. Waarom niet?
Omdat het offer nog niet gebracht.
Juist, Kees. Hij moest eerst sterven. Hij moest eerst opstaan. Maar dat was voor hun ogen verborgen. Maar wat zegt hij dan erachteraan in Lucas 17? Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u. Ja? Het koninkrijk van God is Christus. Zijn gerechtigheid, zijn vrede, zijn blijdschap. Dat is het koninkrijk van God. Zoals hij zich aan de Vader onderwierp. Zoals hij de wetten van God gehoorzaamde. Zo zal dat ook straks zijn in het koninkrijk van God. Ja? Maar dan komt er even iets lastigs. Ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken. In Matthäus wordt er eigenlijk bijna altijd gezegd koninkrijk der hemelen. En in Lucas, Johannes, koninkrijk van God. Het is bijna hetzelfde. Koninkrijk der hemelen betekent een regering vanuit de hemel over de aarde. Koninkrijk op aarde vanuit de hemel. Geregeerd vanuit de hemel. Koninkrijk van God betekent meer de innerlijke regering nu in de harten van de mens. Daarom zegt hij ook, je kunt het koninkrijk van God niet zien, tenzij dat je geboren bent uit water en geest. Ja? Nou, in Daniël 2 zien we staan dat het koninkrijk der hemelen wordt aangekondigd als volgt, in hoofdstuk 2, vers 44. In de dagen van die koningen, dat is de laatste fase van de geschiedenis van de heidenen. Jullie weten misschien dat er een beeld getoond werd aan Nebukadnezar, met een gouden hoofd en met een zilveren borst en een koperen buik en ijzeren benen en 10 tenen, weet je wel, dat verhaal.
Leme voeten,
ja. Maar in de dagen van die koningen, die laatste 10 tenen, zal God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Dat is het koninkrijk van zijn Messias, van zijn gezalfde. Maar nu leven wij in de tijd van de heidenen. We leven in de tijd van het Romeinse Rijk, het hersteld Romeinse Rijk. Wat dus leem en ijzer is. Enerzijds is het hard en anderzijds is het wankel, doordat er zoveel democratische beginselen zijn. Denk ik. Hè? En dan staat er, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Hij zal al die koninkrijken, andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Dus als de Heer Jezus komt, als de gezalfde van God komt, de Messias, dan zal hij al die koninkrijken die dan bestaan verbrijzelen en zelf zal hij worden als een berg die de hele aarde vervult. Zijn koninkrijk zal nooit meer eindigen. De Heer Jezus zegt hier in Matthäus 3, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Het is nog niet aanstaande in deze vorm. Maar ik ben in jullie midden. Het koninkrijk der hemel is dichtbij gekomen. Je kunt er al iets van proeven als je je bekeert. Ja? Zegt hij tegen Israël. En ook tegen ons. Maar goed, dat ga ik zo nog wel eventjes toelichten. Nou, in Matthäus 5, 6 en 7, daar leert de Messias, de gezalfde van God, vanaf een berg de principes en de wetten van dat koninkrijk. Dat straks op aarde gevestigd wordt, waarvan hij de koning is en waarvan de normen hemels zijn. Ja? Hoe zien die mensen eruit die in dat koninkrijk mogen zijn? Nou, dat zijn de armen van geest. Dat zijn de treurenden. Dat zijn de zachtmoedigen. Dat zijn degenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. De barmhartigen. De reinen van hart. De vredestichters. En zij die vervolgd worden ter wille van de gerechtigheid. Dat zijn de mensen die zich bekeerd hebben. De mensen die zich tot de Heer Jezus bekeerd hebben en in wie hij zichtbaar wordt. Het begint met arm van geest. Het begint met bekeert u. En als je dus deze wetten leest, en het gaat helemaal door tot en met hoofdstuk 7, dan zie je dat de Heer Jezus hier vanaf die berg, zoals Mozes vroeger de wet gaf, een veel hogere norm stelt voor zijn koninkrijk. Dit zijn de principes van mijn koninkrijk, van de Messias, van de gezalfde van God. En ieder die in hem gelooft, is een onderdaan geworden van dat koninkrijk, wat straks zichtbaar wordt en waarvan de kenmerken van de koning, van de meester, al in die levens zichtbaar worden. Ja? Want waarom treuren die mensen eigenlijk, die in dat koninkrijk zich bevinden?
Nou, om verschillende redenen.
Nee, noem maar eens één.
Zonde.
Ja, inderdaad.
Maar ook over de zonde van andere mensen.
Ja, klopt.
Van je kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat het wel de bedoeling is dat veel meer mensen tot geloof komen.
Ja. Dus het kenmerk van een discipel, om het even dat woord te gebruiken, is dat die treurt vanwege de ongerechtigheid. En zo'n persoon hongert en dorst naar de gerechtigheid van God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, weet je wel?
Ja.
Rein en van hart, dat zijn mensen die niet foutloos zijn, maar die zuivere motieven hebben. Die, hè, zoals Paulus tegen Timotheus zegt, een rein geweten. Dat je hebt gewoon een liefde uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. 1 Timotheus 1 is dat. Nou, en zo zijn er nog wel wat puntjes die hier staan. Ja? Maar, als deze principes genoemd zijn, dan volgt het feit dat Israël vanaf hoofdstuk 8, 9, 10, een geweldige manifestatie krijgt van de kracht van dat koninkrijk. God laat zien, dit is mijn Messias, dit is mijn gezalfde, dit zijn zijn normen, dit hoort bij de mensen die bij hem horen. Ja? Maar hij bewijst ook de Messias te zijn, doordat hij 10 wonderen verricht tussen Matthäus 8 en Matthäus 10. Storm, de schoonmoeder van Petrus, de Melaatse, de verlamde, de bezetene, bloedvloeiende vrouw, het dochtertje van Iris. Dus de stomme, hij geneest mensen. Ja? Dat is de kracht van het toekomende koninkrijk. Dat heeft de Heer Jezus gedaan om aan te tonen dat hij de Messias is. Hij is de gezalde van God. Hij was dat vanwege zijn geboorte. Hij was dat vanwege zijn woorden. En hij was dat vanwege zijn manifestatie van kracht. Want in dat koninkrijk wat straks komt, zal er niemand meer zeggen, ik ben ziek. Dat is dus het koninkrijk wat straks komt. En dan staat er aan het einde van hoofdstuk 9 van Matthäus. Toen hij nu de menigte zag. Vers 36 is dat. Werd hij met ontferming over hen bewogen.
Ja.
Want ze lagen afgematten neer als schapen die geen herder hebben. Dus hij ging rond, hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij genas elke ziekte en elke kwaal, maar hij had ook een hart voor de mens. Het hart van Yahweh, het hart van God voor de gevallen mens, voor zijn volk Israël. Dat is het hart van de Messias. Het hart voor de mens. Hij ziet gewoon de mensen met ontferming aan. Ja? Nou, dan stuurt hij zijn discipelen in hoofdstuk 10 erop uit, 12. Hij gaf hun gezag en macht over onreine en reine geest om ze uit te drijven en elke ziekte en elke kwaad te genezen. Let op, nog steeds bevinden we ons in Israël en alles is gedaan om aan die mensen aan te tonen dat deze persoon de Messias is. Hij heeft niet alleen zelf die kracht gemanifesteerd door mensen te genezen, wat overigens ook in die 10 wonderen, er zit ook een heel beeld in van allerlei verschillende plannen van God met de mens. Hè? Maar dat laat ik dan maar even zitten. Het zijn niet zomaar willekeurige genezingen. Dat zijn echt plaatjes van de toestand van de mens en van Israël zelf. Want Israël was op een gegeven moment natuurlijk dood en werd tot leven geroepen, hè, in dat jonge meisje wat daar lag. Maar die 12 die kregen die macht en het gezag over die demonen en ze gingen rond en ook zij brachten het evangelie van het koninkrijk. Met andere woorden, het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeer je, dit is de Messias. Kijk maar, wij zijn zijn vertegenwoordigers. Ja? Oké. Okay. Nou, dan volgt in hoofdstuk 11 en in hoofdstuk 12 het feit, en dat is heel belangrijk, wat we nu gaan horen, dat Israël hem niet wil.
Nou, Farizeeën.
Nee, niemand. Israël. Met uitzonderingen van enkele. Okay. Kijk maar, in vers 29 van... Nee, dat is vers 20 van hoofdstuk 11. Sorry, ja, vers 16 is het eigenlijk al. Met wie zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen die op de markten zitten en aan anderen de woorden toeroepen. We hebben voor jullie op de fluit gedanst, gespeeld. Jullie hebben niet gedanst, weet je wel? Vers 19, de zoon des mens is gekomen en heeft gegeten en gedronken. En ze zeggen, zie, een mens die een gulzigaard en een wijndrinker is. Een vriend van tollenaars en zondaars. Dus hij werd gewoon niet ontvangen als de Messias. En alle steden die, dat kun je dan lezen in vers 20, waar hij zijn meeste krachten had gedaan, die hadden zich niet bekeerd. Dus het hele idee van als er maar wonderen gebeuren, dan overtuigen we de mensen, is niet waar. Dat is niet waar. Want de wonderen zijn bedoeld om een aanwijzing, een grote pijl te richten op de boodschap die gebracht werd. In dit geval was dat de persoon van Christus, de Messias. Kijk, Israël, dit is de Messias. Dit is hem. En ze wilden hem niet. Helder?
Nou ja, wat interessant is om te begrijpen hoe dat komt. Toch?
Ja.
Want in deze tijd spelen dezelfde dingen.
Klopt.
En vorige week maakte je zo mooi een brug.
Hoe dat komt, dat lees je met Romeinen hoofdstuk 9. Omdat ze wilden hun eigen gerechtigheid vasthouden. En niet erkennen dat ze zondaren waren. Mm-hmm. Maar eventjes wat een heel belangrijk puntje wat nu komt. Want wat zegt de Heer Jezus dan? In vers 25. Hij heeft dus alles gedaan volgens de profetie. Hij heeft zijn woord gebracht. Hij heeft zijn kracht betoond. Hij heeft de mensen lief gehad. Hij is met ontferming bewogen. Nou, wat wil je nog meer? Hè? De mensen willen hem niet. Staat er? In die tijd antwoordde Jezus, dus in die tijd, hè, en zei, ik prijs u, Vader. En nou komen we bij een diep geheim. Want hier komt ineens de Vader van de Heer Jezus om de hoek. Zo, als ik het zo mag zeggen. Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen.
Precies.
En ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus als hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God? Dan zegt hij, vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader. Juist. Dus wat doet God? Hij maakt de wijsheid van de mens te schande door de wijze blind te maken voor de Heer Jezus, want hij wil dat sowieso niet. En de kleine kinderen, de armen van geest, hè, zalig zijn de armen van geest, die openbaart hij wat er in zijn hart is, namelijk, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn Messias, dit is hem, hoort naar hem. En dan staat erachter, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Vers 26. En dan komen die woorden erachter, daar heb ik al heel vaak over gesproken. Ineens gaat de Heer Jezus dan in het Matthäus-evangelie over de Vader spreken en over de Zoon. Dat is een onderwerp voor de laatste avond. Daar moet je echt wel bij zijn, denk ik. Want dan kom je tot de allergrootste diepte van het woord van God over de eeuwige Zoon en de eeuwige Vader. Daar wordt hier even een klein beetje iets over gezegd ineens. Alles is mij overgegeven door mijn vader. Niemand kent de zoon dan de vader. Niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon hem wil openbaren. De vader openbaart de kleine kinderen wie de Messias is. Maar de zoon openbaart vervolgens aan diezelfde kleine kindertjes wie de vader is. En dat heb ik vorige week zondag geprobeerd te doen. Hè? De heerlijkheid van zijn genade. Dat kun je alleen maar vatten als je een klein kind wordt. Als je zegt, het woord van God is voor mij te machtig. Ik moet arm van geest zijn. Ik moet mijn verstand onder mijn hart stellen, onder mijn wil. En zeggen, Heer Jezus, openbaar mij de Vader. Want ik kan met mijn verstand er niet bij. En dan gaat hij dat doen. Ja?
Ja, vertel eens.
Sorry?
Ja, je zegt, dan gaat hij dat doen.
Ja, door zijn geest en zijn woord gaat hij je dan steeds meer openbaren wie de Vader is. Maar dat is dus het onderwerp van de laatste avond. Jezus, de Zoon van God. Als Messias is hij gekomen om de plannen van God openbaar te maken. Maar als de Zoon van God is hij gekomen om het hart van zijn Vader openbaar te maken. Dat is iets heel anders. Vanavond gaat het over de plannen van God met deze wereld. Daarvoor is de Christus openbaar geworden. Maar als je het hart van de Vader wil kennen, wat ik ook toen die zondag heb verteld, dan kom je eigenlijk tot een veel dieper punt, namelijk het hart van de Vader in zijn goedheid. Nou, in hoofdstuk 12 wordt de Heer Jezus beschuldigd door de leiders in vers 24 dat hij een boze geest heeft. Sterker nog, dat de Heer Jezus zijn motief was niet de Vader, maar de duivel. Nou, dit is de lastering van de geest. Misschien heb je daar wel eens over gehoord. Wat de Heer Jezus later ook noemt. In vers 31, daarom zeg ik u, elke zon en lastering zal de mensen worden vergeven. Maar de lastering van de geest zal niet worden vergeven.
Ook voor eeuwig niet.
Jawel. De mensen die hierin geloven.
Ja, ja.
Dit is niet een alverzoeningstekst.
Nee.
Dus elke zonde en lastering zal de mensen worden vergeven als je je bekeert. Want je wordt niet vergeven zonder bekering, dat leert de schrift duidelijk. Hè? Maar de lastering van de geest niet. Waarom niet? Omdat de lastering van de geest betekent dat je dat wat Christus doet aan de duivel toeschrijft. Dat deden die fariseeërs. En dan gaan ze ook nog een teken vragen aan hem in vers 38... Terwijl hij al zoveel wonderen had gedaan. Matthäus 12 vers 38. En dan gaat de Heer Jezus in vers 43 voorspellen. Dat de boze geest die hij heeft uitgedreven. Daar toen in Israël. Door dorre plaatsen zal gaan. Op zoek naar rust. Maar in vers 44 zal hij teruggaan naar het huis waar hij is uitgegaan. En dan vindt hij dat huis, Israël, dat zijn verborgen woorden over die leiders. Dat huis zal leeg staan. Dat huis zal geveegd zijn en geordend. Maar dan neemt hij 7 andere geesten mee, bozer dan hij zelf. En zo zal het ook zijn met dit boze geslacht. Met andere woorden, er zal straks een antichristelijke macht komen. Een demonische macht. En die zal ook bezit nemen van Israël van de eindtijd. Helaas. Dus je kunt wel bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar je kunt beter bidden voor het feit dat Israëlische mensen zich bekeren tot de Heer Jezus. Want Jeruzalem zal pas vrede kennen nadat de antichrist daar geweest is. En zich in de tempel heeft gezet. Dat wordt hier aangekondigd.
Maar vers 38 zegt ook gelijk hiervan dat mensen zich niet bekeren door het zien van tekenen en wonderen.
Vers 38?
Ja, toch?
Nee, klopt. Maar dat is het getuigenis van de hele schrift eigenlijk.
Ja.
Een teken wijst naar een woord wat gebracht wordt. Het heeft een betekenis.
Ja, betekenis.
Dus die tekenen heeft God gegeven, zegt Hebreeën 2 vers 4, om de woorden van zijn discipelen kracht bij te zetten. Dus je komt tot geloof door het woord, maar de tekenen leiden je naar het woord.
Wat vind je van de
opvatting zit de antichrist al niet in de tempel. Als je bedenkt, er staat een joekel van een moskee daar waar groot in geschreven staat.
Ja.
Mijn God heeft geen zoon.
Nou ja, ik kan daar wel een eindje mee gaan, ja. Ik denk, ik ben daar ook geweest op die plek. En de woorden zelf gezien. Ik ken natuurlijk geen Arabisch, maar ik wist dat het er stond. Voor mij staat het ook in het Engels erbij, trouwens.
Dat kan, dat weet ik niet. Ja. Ik ben niet geweest.
Nee, maar inderdaad, dus de antichristelijke geest, waarvan Johannes zegt, ja, hij logent de vader en de zoon, die is er absoluut aanwezig. Maar dat het ook nog een letterlijke eindvervulling zal hebben in de tempel van Israël, dat denk ik ook. Hoe dat gaat, weet ik niet, want dat zal een lastig punt worden met deze El-Aqsa moskee, toch? Die er nu staat, eigenlijk.
Ja.
Ja. Maar je hebt wel gelijk, dit is een uiting van de antichrist.
Maar dat is de hele islam.
Ja, absoluut. Nou, maar dan komen we nu bij een belangrijk punt in Matteüs 13. Want als Israël hem heeft verworpen als de gezalfde, als de Messias, ondanks zijn woorden, ondanks zijn kracht, ondanks zijn genade, dan gaat hij het huis uit.
Dan gaat hij het huis uit, zei je dat?
Ja. Op die dag ging Jezus het huis uit.
Waar staat het?
Vers 1.
Vers 1 van Matteüs
13.
Oh. Dat is niet toevallig. Dat is een kantelpunt in het evangelie van Matteüs. Want hij ging zitten bij de zee. Dat is een type van de volker. Van de heiden. En dan gaat hij zeggen, een zaaier ging uit om te zaaien. Waarheen ging die zaaien? Naar de akker. Wat is de akker? De wereld.
De wereld, ja.
Dus nadat Israël zijn Messias heeft verworpen, zegt de Heer Jezus hier eigenlijk, let op, beste discipelen, want hij gaat het uitleggen in vers, even kijken, vers 10. Waarom spreekt u in gelijkenissen? Dus het is hun niet gegeven. Ze hebben mij verworpen. Maar jullie, armen van geest, weet je wel, is het wel gegeven om de verborgenheden te kennen van het koninkrijk. En nou komt het hele punt. Want dat koninkrijk wat nabij is gekomen in Christus, zou een vorm krijgen dat verborgen was in het Oude Testament. Vandaar dat hij ook in vers 11 zegt, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Hun is het niet gegeven. Hij is verworpen. Hij zal straks gekruisigd worden. Hij zal straks opgaan naar de Vader. Hij zal afwezig zijn van deze wereld. Maar zijn koninkrijk zal er al wel zijn. Maar dan op een verborgen wijze. Op een wijze die niet in het Oude Testament is voorspeld. Niet in majesteit, niet in macht, niet in genezingen en dat soort zaken. Maar in een verborgen vorm. En dat heeft te maken met het zaaien van het zaad. Helder? En dan zegt hij in vers 18, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort, dat is het woord van de Heer, hetzelfde. In Handelingen lees je voortdurend het woord van de Heer. Het woord van de Heer. Hij is namelijk de Messias afwezig. De Christus van God is nu niet op aarde. En er is nu er wordt een zaad gezaaid door deze persoon, door middel van zijn volgelingen, wat te maken heeft met het koninkrijk. Namelijk, er is een Heer in de hemel. Onderwerp je aan zijn geboden, laat je dopen en word een discipel. Het is het woord van het koninkrijk. Het koninkrijk heeft altijd te maken met verantwoordelijkheid. Als ik in zijn koninkrijk ben, ben ik een verantwoordelijke discipel. Hieraan zullen jullie allemaal weten dat ze mijn discipelen zijn als ze liefde hebben onder elkaar. Ja? Helder? Nou, de koning is afgereisd naar een ver land. Staat ook in je samenvatting, Lucas 19. En De verborgenheid van het koninkrijk is dus wat anders dan de verborgenheid van Christus. De verborgenheid van het koninkrijk betekent, vandaag is er een gebied op aarde waarover de hemel regeert, maar dat gebied is een gebied van veel zaaien en minieme vrucht. Want hoeveel van die personen dragen vrucht uit die gelijkenis? 1 op de 4. De eerste wordt het weggeroofd uit zijn hart. De tweede door zorgen van het leven. De volgende door de rijkdom. Dus er is maar 1 soort wat vrucht draagt. Dat is de soort wat in goede aarde valt.
Over welk land spreek je?
Sorry?
Over welk land spreek je nu?
Welk land?
Ja, 1 op de 4. Daar geloof ik niks van.
Nou, in deze gelijkenis is het 1 op de 4.
Ja, maar in Nederland niet.
Wel van degenen die het woord horen, hè? Ik heb het over die het woord... Kijk, dat staat hier ook.
Ja.
Die het woord van het koninkrijk hoort.
Ja.
In vers 19. Dus je moet eerst het evangelie horen. Als iemand jou het evangelie vertelt van een afwezige koning, de Heer Jezus... dan is 1 op de 4 er maar die tot bekering komt.
Maar die ervaring heb ik niet.
Nee?
Nee, dat weet ik niet.
Dat vind je te veel.
Ik zeg niet dat het een definitief wiskundig getal is.
Ik vertel wel tegen heel veel mensen over dat koninkrijk en over de Heer Jezus, maar ze vinden het prima dat je het vertelt.
Ja, maar dat...
En vervolgens
maar,
doen ze het niks mee.
Dat zie je nu, maar je weet niet wat ze later doen.
Nee, waarom?
Nou, plus...
Ja, dat wordt dan altijd gezegd.
Ja, maar plus, Cor... Cor, plus dat natuurlijk ook waarschijnlijk mensen er niet al vaker gehoord hebben.
Ja, dat is het probleem.
Dus dit gaat over mensen die het woord van het koninkrijk voor het eerst horen.
Oh ja, ja, oké.
Okay. Ja? Ja. En dan staat er, hij nu in vers 23, die in goede aarde is gezaaid, die is het die het woord hoort en het verstaat en dus vrucht draagt. Dus de Messias is afwezig, het koninkrijk zal straks gevestigd worden op deze aarde, maar nu is het koninkrijk der hemel een merkwaardig koninkrijk geworden, waarin mensen wel... in eerste instantie het woord aannemen, maar vervolgens afvallen.
Maar moet je daar kwantiteit aan geven? Ik bedoel, het zijn 4 mogelijkheden.
Het zijn 4 opties.
Maar zijn ze allemaal even groot? Zijn
nee.
Ze allemaal dezelfde aantallen?
Nee, maar wat het wel wil zeggen is dat de vruchtdragers in de minderheid zijn. Laat ik het zeggen.
Ja?
En dan krijg je vers 24.
Maar dat is van tijd tot tijd toch... Van tijd tot tijd is dat toch altijd anders... Klopt zeg, als er een opwekking is, dan komen er veel meer mensen tot geloof. Dan
tuurlijk,
is
plaats.
Meer, maar de geest, plaats.
En maar dit is een... Matthäus 13 is een voorspelling. Matthäus 13 is een voorspelling van de Heer Jezus. Wat er gaat gebeuren als hij afwezig is, dan zal het koninkrijk een vermenging worden. Dat zal een gebied worden waarin allerlei soorten mensen beweren te behoren bij hem. Maar uiteindelijk blijkt het niet werkelijk wedergeboren gelovig te zijn. En ik heb dat op een rijtje gezet op de tweede bladzijde in 4 punten. Zie je het staan? 1, 2, 3, 4.
Mm-hmm.
Het koninkrijk is een terrein met veel beleiders, maar niet alle dragen vrucht. Dat hebben we net gezien, hè? Maar ze zijn allemaal in het koninkrijk. Al die mensen. In welk koninkrijk? Het verborgen koninkrijk der hemelen. Wat nu een vermenging is. Dat vinden mensen moeilijk te begrijpen. Een terrein waar de duivel zijn eigen mensen in heeft. Kijk maar, in vers 24 tot en met vers, wat is het? 30, dan zie je dat er een tegenstander is die zaait een zaad tussen de... Wat precies op lijkt, het is dolik. En dat is het koninkrijk der hemelen. Zoveel christenen, zoveel mensen die zeggen, ik ben gelovig. Vanaf dat hij was heen gegaan en totdat hij komt. Maar wie... herkent nou nog een ware gelovige van een niet-ware gelovige? Dat is moeilijk hoor, soms. En het is een gebied, vers 3, wat klein begint, waar een grote macht op aarde wordt, waarin onreine elementen zich nesten. Dat is de gelijkenis van het mosterdzaad. Sorry?
Ik zeg, daar hebben we geen last van.
Van die onreine elementen?
Nee,
hè? Kijk naar het verschrikkelijke misbruik wat er heeft plaatsgevonden en nog steeds... Je leest ook in Openbaring 17 dat demonen zich nestelen in het hele Babylon straks. Ze voelen zich heerlijk thuis. Er wordt hier al voorspeld in dat mosterdzaad. Het is een heel klein zaadje. Maar als het opgroeit, is het groter dan de groente en wordt het een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn tak komen nesten. Dat is het systeem christendom wat we nu hebben. En het vierde is een terrein dat geheel doorzuurd is met goddeloosheid. Dat is die vrouw uit vers 33. Ze nam een zuurdeeg en verborg daarin 3 maten meel en het was helemaal doorzuurd. Het christendom is doorzuurd van heiligheid. Dat is het systeem wat achterblijft als hij weg is. En daarom, lieve broeders en zusters, is het zo belangrijk dat wij vandaag de dag de Christus in onze harten ruimte geven. Dat wij gaan zien dat God deze man aan zijn rechterhand heeft gesteld. En nou, dan citeer ik Romeinen 17, wat daaronder staat. Het koninkrijk van God, weet je nog, de innerlijke regering van God in onze harten, is rechtvaardigheid. Dus niet eten en drinken, niet wet elkaar opleggen. Vorige week was ik in een plaats en had ik vanavond over 1 Timotheus. En dan ging iemand ook weer zeggen, ja, maar je mag toch geen bloedworst eten? Nee, dat mag niet. Jawel, niet, wel niet. Discussie. Het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Daar gaat het helemaal niet om. Even los van of je dat nou voor je geweten doet, moet je zelf weten. Maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En dan staat er dit achter. Want wie Christus, de Messias, daarin dient, namelijk rechtvaardigheid, dus geen meel, geen doorzuring, geen onreine vogels in je leven, weet je wel. Vrede, dat betekent geen ruzie met elkaar, geen twist met mensen, maar vrede. En blijdschap betekent gewoon een stuk geestelijke vreugde onderling als gemeente in wie hij is. Daar is het koninkrijk van God zichtbaar. Ja? Nou, dus dat koninkrijk zal straks, nou ja, dat ga ik nu allemaal niet uitleggen. Dan komt er een schat en een akker en een parel en een visnet en al die elementen. Die komen straks allemaal openbaar. Dat hij heeft wel in dat systeem zijn parel en zijn schat en zijn vissen. Die heeft hij. En die zal dit ook allemaal uithalen. Maar nu is het hier op aarde niet een koninkrijk waar alleen maar gelovigen zijn. Nee. Het is een vermenging. Nou, tot slot. De Christus komt straks om zijn koninkrijk op te richten. Hè? Yes? Maar ik wil afsluiten met Efeze 1 te lezen met jullie, vers 10 en 11. Want Paulus bidt dat de Christus woning gaat maken in onze innerlijke mens. Dat betekent dat wij die geliefde van de Vader gaan koesteren in onze levens als onze hoop. Straks zullen wij hem zien. Straks zal hij alle dingen goed maken en alle dingen nieuw maken. Maar nu al mag ik genieten van hem zoals de Vader van hem geniet. Want in hem heeft God dit alles bedacht wat ik toen die zondag aan jullie heb verteld. Namelijk dat jullie tot het zoonschap zijn geroepen, tot heilige en onberispelijk voor zijn aangezicht, tot zelfs een woonplaats in het huis van de Vader. En Efeze 1 vers 10 zegt dat hij aangaande de bedeling van de volheid van de tijden alles wat in de hemel en wat op de aarde is onder één hoofd samenbrengt in Christus. Dat is de Messias, zie je dat? En waarom? Onder hem, hij heeft als enige God gehoorzaamd tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven al naam is. Maar jullie en ik, vers 11, in hem zijn wij ook erfgenamen geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren. Het eeuwige leven, wat straks komt, zal betekenen.
Hè? Heb je het weer?
Ja, zal betekenen dat de hele schepping zal zien wie deze Christus is, deze Messias, in de gemeente. Want God gebruikt de gemeente om zijn zoon te etaleren in deze schepping. Miljoenen mensen zijn straks als hem. Zijn liefde, zijn blijdschap en alles. Maar ook zijn lichaam. Hè. Wij hebben nu een lichaam van vernedering. Straks is het gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. God heeft een plan bedacht. Niet alleen dat hij Christus over deze aarde zal regeren. En dat Israël onder hem gezegend zal zijn. Dat Israël onder hem de wet zal doen uitgaan over de hele levende wereld. Maar dat de gemeente daarboven de heerlijkheid van zijn zoon zal openbaren. En dat is ten diepste de heerlijkheid van de Vader.
Zendingswerk?
Hoe bedoel je? Zendingswerk?
Zendingswerk voor de gemeente.
Ja.
Openbaar maken van Christus.
Dat is nu al, ja.
Op de wereld.
Ja.
Ja, nou ja, maar dat is dan ook.
Ja, maar nu is het involmaakt, maar wel vrede, gerechtigheid, blijdschap door de Heilige Geest. Het is nog een beetje met krakken mikken af en toe, hè. We begrijpen elkaar niet altijd even goed. Er is nog soms het vlees wat opspeelt. Maar dan is het volmaakt. Dan zal zijn zoon worden bewonderd in allen die hebben geloofd. En verheerlijkt worden in al zijn heiligen. De Messias, zoals dat aan het einde van Obadja staat. Hè, het laatste vers van het boek Obadja. Verlossers zullen de berg Sion betreden. Er is eerst één verlosser. En dan allemaal verlossers. Er is eerst één gezalfde, en dat is ook de unieke natuurlijk. Ja, maar Paulus zegt ook dat wij ook gezalfd zijn met die Heilige Geest. En dus geroepen zijn tot het verkrijgen van de heerlijkheid van die Messias. Hij het hoofd en wij het lichaam. Nou, en daarom bidt Paulus dat in Efeze 3 vers 14 en 15 en 16. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elke familie in hemel en op aarde wordt genoemd. Opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft. Door zijn geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Niet het uiterlijke, want dat komt in het koninkrijk straks. Genezingen en wonderen en tekenen. Maar het gaat nu om de innerlijke mens. En niet dat die dingen niet gebeuren, maar het is niet het doel van je leven. En dan staat er, zodat vers 17... Christus, de Messias, de gezalfde, door het geloof, in uw harten woont. En hoe ontstaat dat geloof? Nou, door A, de schrift te kennen, B, elkaar te bemoedigen, C, met hem om te gaan. Volhard in de leer van de apostelen, de gemeenschap, en de gebeden. Moet je gewoon volharden. En dan zul je ontdekken dat alles in de Bijbel draait om die ene persoon, de Christus, de Messias. In wie alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. Maar straks zullen we hem zien. En nu is het door het geloof. Nou, het is een mooi afsluiten, toch? Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Dat is de kracht, niet uiterlijk, maar naar de innerlijke mens. Staat hier in Efeze 3 heel duidelijk. Met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens. En God, de Vader, is bezig met jullie allemaal, met mij ook, om via processen die we niet begrijpen en waar we soms tegenaan schoppen, om dat voor elkaar te krijgen. Dat Christus woning maakt in ons hart. Nou, laat het maar aan hem over, dat komt wel goed. Toch?
Dat is de enige weg.
Ja.
Dat geloven is volgens mij ook een gave van de Geest.
Zeker.
Dus ja, het is niet zoveel van ons bij.
Zeg maar rustig niks.
Oké, okay. Ik ben met je eens. Ik ben voorzichtig.
Ja, maar zalig de armen van geest. Hè. Dus als je kijkt naar de natuur, dan zie je ook dat die planten en bomen die groeien, die hoeven alleen maar zich naar het licht te keren en ze groeien. Ze hoeven verder niks te doen. Ik weet niet of ik dat bij jullie ook gezegd heb, maar het zal vast wel. Want je moet altijd geworteld zijn in de genade. En in de persoon van de Vader, in plaats van in de wet. De wet richt de schijnwerper op mijn opties, maar mijn opties zijn nul. Dus ik moet het van de genade van God hebben. Ja, maar kijk, het koninkrijk waar ik het net over heb gehad, is altijd verantwoordelijkheid. Daarom ook een vermengd koninkrijk. Maar als je het gaat hebben over de Vader en over zijn raadsbesluit. En dan is het altijd de geroepenen, de voorbestemden, de uitverkorenen. Maar dat zijn twee verschillende dingen die allebei staan. Als je het vanuit de Vader bekijkt, is het in hem hebben wij de verlossing, de vergeving van de zonde. Maar vanuit het Koninkrijk gezien is het nooit iets onvoorwaardelijk. Daar zegt hij, als je niet je naaste vergeeft, zal je mijn Vader je ook niet vergeven. Dat is ook waar. Want je bent namelijk een discipel. En wie zegt mij dat jij een goede discipel bent? Dat blijkt pas als je iemand vergeeft. Als je iemand niet vergeeft, dan ben je dus ook geen goede discipel. Naar je verantwoordelijkheid dan. Hè? En dan zal de Vader je ook niet vergeven. Want je hoort niet bij hem. Dus die twee kanten zijn voortdurend in de Bijbel aanwezig. En het genadeverhaal. Dus alles is voorbestemd en uitverkoren. Maar ook het kiezenverhaal. Dat hoort er ook bij. Anders zou hij ook niet zeggen, ga heen en verkondig de schepping en laat je behouden uit het verkeerde geslacht. Dat heeft ook geen zin dan.
Ja, dat is het. Ik ben het wel met je eens.
Dat moet ook gezegd worden. Dus iemand zei ooit eens van, als je de poort ingaat, staat er, daarvoor staat bekeer je. En dan loop je naar binnen en dan kijk je op de achterkant en dan staat er uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dat is ook waar. Maar dat krijg je niet bij elkaar in je verstand. Net zo min als dat je bij elkaar krijgt dat de Heer Jezus God was, maar ook een mens. Die honger had en dorst en zei, ik weet van dat uur weet ook de zoon niet enzovoort. En anderzijds wist hij alles. Nou, daar weet ik ook niet hoe dat zit. Ja? Maar de gezalfde, de mens naar Gods welbehagen, dat is het centrum van zijn belofte en het centrum van zijn profetie en het centrum van zijn hart. En als we daaraan vasthouden als gemeente, dan zal hij de gemeente zegenen. Ik zeker. En dan zul je niet veel kracht hebben en ook niet veel uitstraling. Maar dan zegt hij, jullie hebben mijn woord bewaard, mijn naam niet verloochend. Houd vast wat je hebt.